Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 81, daarvan het negende vers. Psalm 81, vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Psalm 81, vers 9. Wij doen belijdenis met artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar de kerk der reformatie aangaande de ceremoniële wet als volgt beleidt. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus. En dat alle schaduwen een einde genomen hebben. Alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij haar vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Amen. De schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan hoofdstuk 7. Romeinen 7. En weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, de bewegingen der zonden die door de wet zijn wrochten in onze leden om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Maar ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaren worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, voor uw heilig aangezicht naderen wij. En u weet hoe. Of daar een verlangen was toen we nog thuis waren. Om vanmiddag in uw huis te mogen zijn en daar uw woord te mogen horen. Om door middel van uw knecht te mogen vernemen de weg des levens. De weg der waarheid, een weg die ons wel veroordeelt, maar die vrije genade de eerkroon geeft. Wij komen u vragen aan de middag van deze eerste zondag van het nieuwe jaar, dat ge ons zoudt verlenen uw geest, opdat wij zouden mogen preken en zouden mogen luisteren. Want Heere, dan gaat uw woord open, als gij door uw geest gaat spreken tot ons hart. Dan doet uw woord kracht. En dan mag het een en al verwondering zijn dat die oude Bijbel een levende, een nieuwe Bijbel is. Die oude taal wordt nieuw, omdat het uw eigen spreken is. Uw spraak met kracht van omhoog, inwendig doordringend. Zoudt u het willen geven, Heer? En gebruik daarvoor de prediking. Daar bent u niet aan gebonden, maar gij hebt er ons wel aan gebonden. Opdat wij ook getrouw uw woord zouden mogen horen en overdenken, bemediteren en betrachten. Om persoonlijk te mogen ervaren dat uw woord de waarheid is. Dat uw woord in wet en evangelie zuiver is, rein is en dat gij daardoor uw eigen naam verheerlijkt in het zaligen van zondaren. En nu wij vanmiddag nadenken over een gedeelte uit uw woord, geeft u dan, Heere, dat wij dat woord mogen liefhebben. Ook dat gedeelte liefhebben en ook dan het liefhebben wanneer het ons veroordeelt. En wanneer wij tot op het diepst aan onze zonden ontdekt worden. Wanneer gij ons daardoor leert dat er bij ons geen goed is. Dat wij met al ons wettische leven niet anders hebben gedaan dan uw heilige wet vertreden, verachten en ontkrachten. En dat we daarom nodig hebben dat die wet als een scherp mes doorgaat. Dat die wet doorzet. Niet maar halverwege, maar tot in de bron van de zonde van ons verdorven bestaan. Dat gij zo gaat snijden door uw geest in ons vlees, in het leven, dat wij bij het uitschreeuwen van de pijn nochtans ook tegelijkertijd schreeuwen tot Christus. En dat heel ons bestaan op hem geworpen wordt. En dan is het u bekend, Heer, hoe wij tegenover uw wet staan. Of wij die wet ook hebben leren kennen. En begeren te leren kennen, want uw woord is toch nooit zinloos. Ook niet in het gedeelte dat ons afsnijdt en afbreekt. Juist daar, Heere, waar wij tegen vechten, waar wij van nature allemaal een tegenstander van zijn, waar wij na ontvangen genade nog steeds niet van willen weten, waar wij altijd weer van denken, waarom moet dat nou? Heere, juist daar hebben we nodig die inwinnende genade, om als jongeren en ouderen, als belijdeniskategezanten en ambtsdragers, als predikanten en gemeenteleden, allemaal te worden ingewonnen, het ermee eens worden gemaakt, niet wat een mens denkt. Want een mens is maar een die vol vergissingen en fouten is. Maar wat gij zegt, o Heer, wat zou het groot zijn, als wij op deze dag verwaardigd mogen worden om uw ganse woord te omhelzen en het met uw ganse woord eens te zijn. En de naam van de Heer Jezus Christus voor ons niet een klank blijft die de oren treft en vergaat, maar in ons hart een levende kracht doet. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk immers zoet en goed. O zegent u dan, Heere, zo dat wij ogen in onze ziel krijgen om op hem te zien die de wet volkomen heeft vervuld. En dat hij ons begeerlijk worden, juist omdat wij aan alle kanten alleen maar vastlopen. Juist dan, wanneer wij ons geheel en al voelen wegzinken in een modderige zee vol van ongerechtigheid. En het moeten belijden met een apostel Paulus. Die vreselijke macht der zonde van binnen in mij heeft oorzaak genomen uit het gebod. Dat goede gebod heeft de zonde nog misbruikt. En die boze macht der zonde heeft vanuit de wet een oorzaak genomen om dus nog des te meer te werken. Uw goede wet misbruikt. O God, wat zijn wij dwazen. Uw wet misbruikt om daarmee onszelf wat op te knappen. Om een burgerlijk net leven te leiden. Om voor u wat te kunnen zijn. Om onszelf op de been te houden. Om ons uiteindelijk te bedriegen op reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En voor de gek te houden. Heere, wilt u uit genade geven dat wanneer de zonde door uw heilige wet wordt levend gemaakt en wij al meer gaan sterven, dat wij in dat stervensproces van jaar tot jaar mogen toenemen, al meer sterven aan onszelf, al meer sterven aan de wet, al meer sterven aan onze goedheid, ook aan onze zonden, al meer door de geest der vrijheid in Christus Jezus worden opgewekt tot een nieuw leven, al meer toegewijd aan uw eer, al meer onderworpen aan de genadeheerschappij van uw woord en bevel. Heer, als u niet zelf ons vanmiddag alles geeft, dan is het er niet. Dan wordt het ene grote verwarring in ons denken. Omdat wij vanuit onszelf als een natuurlijk en onbekeerd mens maar nooit bij kunnen. En ook na ontvangen genade maar al te weinig zicht op hebben. En daarom nodig hebben we niet alleen dat we het begrijpen. Maar dat gij ons op de school van de Heer Jezus Christus komt onderwijzen. Aangaande uw goede, rechtvaardig, heilig, geestelijk, volmaakte wet. Die gij geeft als een bewijs hoezeer gij uw volk lief hebt. En hoezeer gij het goede voor uw volk zoekt. En hoezeer het goede in de gehoorzaamheid gelegen is. En in de eeuwige gehoorzaamheid van Christus Jezus alleen gevonden kan worden. Uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling voor deze zondagmiddag is van de Heidelberger Catechismus zondag 34. De vragen 92 en 93. Zondag 34. Vraag 92. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelf. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Wij gaan samen zingen van Psalm 19, de versen 5, 6 en 7. Psalm 19, vers 5, des Heeren vrees is rein. Vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En vers 7, weerhoudt, o Heer, uw knecht. Psalm 19, de laatste 3 versen. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven in 2 collecten bestemd voor diakonie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het Hervormd Centrum. Bijbel bestaat gemeente uit twee delen. En ik bedoel daarmee niet Oude en Nieuwe Testament, maar wet en evangelie. Een gedeelte van de Bijbel is de wet en een ander gedeelte is het evangelie. En dan niet zo alsof de wet alleen in het Oude Testament staat en het evangelie alleen in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament vinden wij én de wet én het evangelie. En in het Nieuwe Testament vinden wij ook beiden, zowel wet als evangelie. In het Oude Testament vinden wij, en ook in het Nieuwe, de wet in die teksten waarin God ons iets beveelt en bij overtreding van dat bevel ons met een straf dreigt. Dat is de wet, een bevel van God. Bijvoorbeeld, wanneer er staat geloof in de Heer Jezus Christus, dan is dat een eis, een bevel. Daar heeft God recht op, daar zijn wij verplicht. Dat is dus de wet. Al is het geloof in de Heer Jezus Christus, we zouden zeggen dat is evangelie. Nee, dat is de wet. En alle teksten die iets beloven, of waarin de Heer schrijft hoe goed hij is en genadig en ontfermend, dat is evangelie. Ook wanneer bijvoorbeeld boven de 10 geboden, te midden van dat geweldige, waar de Israëlieten voor terugschrokken bij de Sinaï, met vuur en met donderslagen en met aardbevingen, als daarboven staat, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Dat is evangelie. Dus daar vinden wij het evangelie net zo goed als in het Nieuwe Testament. In bijvoorbeeld een tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niegeluk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En wanneer wij de Bijbel niet lezen met dit onderscheid, steeds weer opnieuw in gedachten, dan zijn we gauw geneigd om de dingen door elkaar te halen. Een zuiver onderscheid is heel belangrijk. Want de kerk wordt verward en het geestelijke leven kwijnt wanneer wet en evangelie niet degelijk, niet zuiver en helder onderscheiden worden. Wat is dan de wet? In het vervolg van de catechismus zijn wij toegekomen aan de behandeling van die wet. En wel, deze zondag en nog vele zondagen daarna, zodat al de 10 geboden die in Exodus 20 staan en ons elke zondagmorgen worden voorgelezen, door de catechismus zijn behandeld. En dit volgt op het evangelie. Het evangelie namelijk, dat in het tweede gedeelte van de catechismus aan de orde is, waarin het gaat over des mensen verlossing. En wel, door het offer van Christus, door middel van het geloof alleen. Eerst evangelie, dan wet. Hoe kan dat? Moest het niet andersom zijn? Jawel, het is ook andersom. Als wij bedenken dat aan het stuk der verlossing vooraf gaat dat der ellende. Eerst wet, kennis der ellende, dan evangelie, kennis der verlossing, dan weer de wet, en wel in het leven der dankbaarheid. En wanneer de catechismus nu in dat derde gedeelte de wet behandelt, uitgebreid, gebod voor gebod, dan is het een belangrijke zaak dat wij als gemeente ieder voor zich ons eerlijk afvragen of deze behandeling aansluit bij ons leven. Ik bedoel dit. De catechismus behandelt nu de wet na het evangelie. De leefregel tot een leven van heiligmaking volgt uit het vrijgesproken zijn van schuld en straf, de zonde kwijtgescholden zijn door de toepassing van het bloed van Christus aan het kruishout gestort. En past dat ook in ons leven? Anders gaan wij namelijk als dominee bij het uitleggen, of ook als gemeentelid bij het luisteren, weer een scheve, een verkeerde kant met deze goede en heilige en lieflijke wet op. Dan gaan wij namelijk de geboden straks één voor één uitleggen vanuit de eis. Dus vanuit, alsof er nog helemaal geen evangelie was. Alsof er nog helemaal geen verlossing was. Alsof er nog helemaal geen toepassing van het bloed van Christus was. En dat is een verkeerde gang. Dan gaan wij onszelf op een verkeerde weg zetten. Dan gaan wij Christus werk op Golgotha en alles wat maar bij Christus hoort ontkrachten. Daarom is de goede zaak om eens, voordat wij met al die geboden één voor één beginnen, uit te leggen wat nou de wet is. En dan zien wij dat het woord wet in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt wordt. Wij vinden het gebruik van het woord wet om aan te duiden de vijf boeken van Mozes. Wanneer de Heere Jezus Christus tot zijn discipelen spreekt, dan spreekt hij over, de wet heeft dat toch gezegd, en de profeten, en de psalmen, en hij hanteert daar de driedeling zoals die onder de Joden gebruikelijk was, aangaande hun Bijbel, wat wij het Oude Testament noemen. De wet, dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. De profeten, Jesaja tot en met Malachi. En de psalmen met daarbij ook het boekje Rut en Esther enzovoort. Dat zijn de boeken van het Oude Testament. Wet, profeten en psalmen. Soms wordt ook het aangeduid in de tweedeling wet en profeten. En dan vallen de psalmen onder de wet. En de profeten, daar wordt dan ook vooral mee bedoeld de geschiedenissen van David en van Salomo en noem op. Dus het woordje wet kan betekenen die vijf boeken van Mozes of ook nog een paar andere geschriften van het Oude Testament. Wanneer wij nu lezen in de brief aan de Romeinen hoe de apostel Paulus daar het woord wet gebruikt, dan zegt hij, pas op, wij kunnen niet door de werken der wet gerechtvaardigd worden. En de werken der wet, daarmee bedoelt hij al de eisen die God stelt als rechter en wetgever, als schepper van ons allen. Daar kunnen wij niet mee zalig worden. Daar kunnen we niet onze schuld door kwijtraken, onze schuld mee afbetalen. Nee, zonder de wet. Als wij zalig worden, is het zonder de wet. Dan is het niet door die wet te gebruiken en de schuld zelf te betalen en ons voor God aangenaam te maken. Maar dan is het zonder de wet, oftewel alleen uit genade en alleen vanuit Christus offer. Zo spreekt Paulus in Romeinen 3. En zegt hij, dat moeten wij goed begrijpen, goed verstaan. Doen we dat niet, dan zijn wij constant bezig om de wet te misbruiken. En dan heeft hij het over de Joden. In Romeinen 10, vers 4 en 3 ook, dan zegt hij, die Joden die gebruiken de wet om daarmee voor God wat te zijn, om de hemel, om het eeuwige leven te verdienen. Maar dat kan helemaal niet. Dat is natuurlijk wel de eis van de wet, maar dat kunnen wij niet meer. Door onze diepe val in Adam, doordat wij dood zijn in de zonden en door de zonden, omdat wij geheel een vijand van God zijn, omdat wij helemaal niet weten de kracht van die wet. Paulus schrijft over dingen waar hij goed kennis aan heeft. Hij heeft het niet maar over de Joden, maar hij bedoelt ook zichzelf. En wij hebben het net gelezen in Romeinen 7. Ook Paulus zelf was vroeger met de wet bezig op een verkeerde manier. Hij gebruikte de heilige wet van God om daarmee zichzelf overeind te houden. Hij gebruikte de wet alleen maar op een buitenkant manier. Hij las de wet van God. Gij zult niet stelen. Dus, die nette, ernstige en ook best wel heel oprechte jonge man uit Tarsus gekomen naar Jeruzalem om aan de voeten van de beroemde leermeester Gamaliel het onderwijs van Gods woord in te drinken, deze jonge man stal dus niet. En hij overtrad daarmee dus Gods wet niet, dacht hij. En hij was daar trots op. Hij was zo blij daarmee. Hij gaf zichzelf elke dag een cijfer. Hoe heb ik het er vandaag afgebracht? En hij overdacht zijn leven in het licht van Gods wet en dacht, kijk eens hoe goed het gaat. Het gaat geweldig. Het gaat allemaal beter. Paulus, weet u hoe dat komt dat hij dat dacht? Omdat die man totaal geen kennis van zaken had. Hij had geen kennis van de kracht der wet. Hij had geen kennis van de geestelijke betekenis der wet. Hij las die 10 geboden zoals wij ze zo even nu hebben voorgelezen uit antwoord 92 van de Heidelberger Catechismus. En hij vond dat hij er niet ene had overtreden. Ja, maar Paulus, dat is toch wel erg hoog gesproken. Nee man, dat meen ik echt. Ik heb er niet ene van overtreden. En Paulus had een broer. Nou ja, ik weet niet of ze letterlijk broers waren, dat zal wel niet. Maar ze voelden elkaar heel goed aan in die jonge man uit Marcus 10. Die zomaar midden op de straat op zijn knieën valt voor Jezus en zegt, goede meester, wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërf? En dan zegt de Heer Jezus, gij kent de geboden. En dan noemt de Heer Jezus een paar van die 10 geboden. En zegt, nou als je nou dat doet, dan komt het goed. En wat zegt dan die jongen? Ja, maar dat kan ik niet. Ik kan toch de wet niet houden? Nee, dat zegt die jongen niet. Dan zegt die jongen, al die geboden heb ik al gehouden. Ik heb alle geboden gehouden. Niet pas de laatste 2 jaar. Van mijn jongheid af, van dat ik maar weet. Altijd, altijd netjes geleefd. Keurig geleefd. Gehoorzaam, nooit tegen zijn vader en moeder ingegaan. Nooit ongehoorzaam geweest tegen 1 van Gods geboden. Geweldig. Dus hij heeft de wet gehouden, namelijk voor zover hij dat begreep. En hij kon niet verder met zijn onherboren gemoed dan alleen maar denken aan de buitenkantverrichtingen. Ik heb nog nooit iemand vermoord en dus ben ik geen moordenaar. En heb ik het 6e gebod niet overtreden waar de Heere zegt, gij zult niet doodslaan. En zo was Paulus. Zo lezen wij uit de Bijbel in Filippenzen 3, waar Paulus zegt, vroeger dacht ik dat ik volgens de eis van Gods wet onberispelijk was. Dat is wat, hè? Onberispelijk. Nooit kon iemand iets van Paulus zeggen. Hij deed niet alleen zijn best, maar het lukte hem ook prima. En toen Paulus zo met die wet leefde, helemaal gehoorzaam, tot in de puntjes nauwkeurig. Is dat verkeerd? Nee, hè. God eist dat van ons. Jonge mensen, er wordt tegenwoordig wel eens op afgegeven, alsof dat verkeerd zou zijn, maar is niet waar. Het is heel goed om de wet van God punctueel te houden, tot in de puntjes toe. Niet mee sjoemelen en schipperen. En proberen hier wat erbij en daar wat eraf. Nee, gewoon zoals er staat. Houd nou die wet. Leef naar dat gebod. En kom niet aan met allerlei uitvluchten van, ja, maar in 1990 is het een andere tijd. Het is zo moeilijk. En niemand doet het. En een mens kan toch niet? Allemaal praatjes. God eist het. En Paulus deed het. Dat wil zeggen, dat dacht hij. En toen kwam God in zijn leven. Hoe kwam God in zijn leven? Hoe komt God nou bij een mens in zijn leven? Met de evangelie? Nee, met de wet. En als we nou eens eerlijk voor onszelf luisteren, hè? Nou moet je niet meer over Paulus hebben, hoor. Gewoon voor jezelf luisteren. Dan hopen we allemaal dat dat ons niet overkomt. Echt. Wij houden niet van de wet. Ook niet die mensen die graag horen preken over de wet. Van nature zijn we er allemaal afkerig van. Wat zeg ik? Vijandig tegen. Niet maar een beetje ook. Wij haten die wet. En we haten de wetgever. Tenminste, dat zegt de Bijbel. Daar staat bijvoorbeeld zo duidelijk in Romeinen 8. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Ik weet niet of u daar ook van diepst uit in uw hart mee eens geworden bent. Wel nu, Paulus deed zijn best. Goed hè. En toen kwam God. Voor het eerst kwam toen de wet. U zegt, ho, nou begrijp ik het niet meer. Want die wet was er toch al? Nee mensen, die wet was er niet. Ja, maar hij leefde volgens die wet. Ja, maar weet u, toen hij leefde volgens de wet, in uitwendige zin, heeft hij niets begrepen van de wet, in geestelijk opzicht. En heeft hij niets begrepen van de kracht der wet, die Paulus als met een dolk doodde. Is dat nou nodig? Moet dat nou? Paulus schrijft erover dat dat voor hem wel nodig was. Hij schrijft in Romeinen 7 niet meteen dat dat voor alle mensen nodig is. Maar wel voor hem. Alleen, hoe is dat nou vanmiddag in uw hart? Bent u ietsje anders als Paulus? Saulus van Tarsen, die nette, oppassende en o zo eerlijke jongen die meende werkelijk een dienst aan God te doen en wel behagelijk voor God te leven. Bent u wat anders? Ja, u heet Christen en dat heette Paulus niet. Maar Paulus was ook een kind van God, krachtens het verbond, hoor. En Paulus was ook een kind van Abraham. En Paulus kon ook zeggen, God is de God van mijn vaderen. Nee, Paulus was niet zo anders als wij. En degene onder ons die meent dat hij buiten dit stukje van de Bijbel om zalig kan worden, die vergist zich. Paulus kon het niet. En nog nooit is er één geweest die buiten die wet om het evangelie leerde waarderen. Nooit. U, dat is niet alleen eens een keer, maar dat is altijd weer. Paulus leerde de wet kennen op een andere manier. Niet uitwendig alleen, dat ging nog. Maar nu ook inwendig in zijn ziel. En dat is nu de betekenis van het woord wet in Romeinen 7. En zo leren wij ook de wet kennen in het stuk der ellende. En komt zij ook in zekere zin steeds weer terug in het stuk der dankbaarheid. En toch is uiteindelijk bij Paulus het niet zo gekomen dat hij nou die wet van God niet moest. Niet zo dat hij die wet verafschuwde of afwees omdat hij hem doodde. Nee, die wet van God, Paulus krijgt ze toch lief. Al is het een macht die van Paulus niets, maar dan ook niets overlaat. Al breekt die wet in het leven van Paulus met een grote goddelijke kracht. En ook al komt die wet die mens, Paulus, en nu nog geheel en al doden, geheel en al alles afnemen, toch schrijft Paulus, ik heb een vermaak in de wet Gods. Waarom dan? Omdat die wet van God is. En daar heeft hij het over de zedelijke wet. Wij kennen in het Oude Testament ook nog twee andere soorten van wetten. Wij kennen ook de wet als de ceremoniële wet. En de wet als burgerlijke wet. De ceremoniële wet, dat gaat over de offeranden. Daar heeft God ook wetten voor gegeven. Hoe dit moest en hoe dat moest, precies zoals God het wilde. Al de geboden aangaande de priesterdienst en heel de tempeldienst en alles wat daarbij hoorde. Ceremonieel, daar hebben we van gelezen en beleden in artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat deze wet, deze ceremoniële wet, niet meer geldt. Deze ceremoniële wet namelijk was maar met één bedoeling gegeven, om tot Christus te brengen. En in het offer van Gods Zoon, maar natuurlijk ook met heel zijn leven en lijden en sterven, samengevat in dat offer van Gods Zoon, werd de ganse ceremoniële wet opgeheven. Wat is opheffen? Nou, je kunt een winkel opheffen. Hou je uitverkoop. Is je winkel voorbij. Zo is het niet met de ceremoniële wet. Die is niet opgeheven in de zin van, nou is er niks meer van waar. Of nou kun je eigenlijk wel al die stukjes uit Leviticus doorstrepen. Nee. Opheffen, dat betekent ook, je kunt een last opheffen. Van een lager niveau naar een hoger niveau. Nou, dat is met de ceremoniële wet gebeurd. De Heere heeft de ceremoniën, al die plechtigheden van de offerdienst en de reinigingen en noem alles maar op wat met de priesters en zo te maken heeft. De Heer heeft dat op een hoger niveau getild. Eerst was het Oud-Testamentische, waar het vooral ging om de figuren of buitenkant. Het zien van dat dier, van het slachten, van het verbranden en noem maar op. En nu is het allemaal op een hoger niveau, op een geestelijker niveau. Namelijk de inhoud is in Christus vervuld. Dus de ceremoniële wetten gelden wel wat betreft zijn inhoud en niet meer wat betreft hun vorm. Wij hoeven dus niet meer de ceremoniën te doen. Wat zeg ik? Wij mogen dat ook niet meer doen. Paulus waarschuwt daar ontzettend scherp tegen, onder andere in zijn brief aan de Galaten, waar de mensen dachten, wij moeten toch nog een stukje van die wet onderhouden. Nee, zegt Paulus, als je dat doet, dan doe je de genade van God teniet. Dan is Christus uw ijdel geworden, dan is zijn offer te vergeefs. Dan is het allemaal voor niets geweest. Nee hoor, de oud-testamentische ceremoniën mogen worden opgeheven en moeten worden opgeheven. En toch blijven ze geldig in de diepste wezen, namelijk in het vervullend werk van Christus. En dan hebben we nog naast de ceremoniële wet ook de burgerlijke wet. Wij vinden dat het ganse burgerlijke leven van het volk van Israël door de wetgeving van Mozes in de woestijn voor de komende tijd in Kanaan netjes is geregeld. Allerlei dingen worden daar uiteengezet wat goed is voor het volk, waarbij de maatschappij wel zal varen. Gelden al die geboden en verboden ook voor ons nog? Jazeker. Namelijk in hun bedoeling. Maar niet meer in hun inkleding. Een voorbeeld. Er staat in de wet van Mozes, wanneer iemand een huis bouwt, dan moet hij een hek om het dak zetten. En doet hij dat niet, dan is hij een doodslager. Of er nou iemand van afgevallen is of niet, daar gaat het nu niet om, maar dan is hij al een doodslager. Pas op. Dus die man, die bouwt een huis. En als hij nou geen hek op het dak zet, dan is hij overtreder van de wet. Moeten wij nou ook op alle huizen een hek zetten? Wel nee, want het gaat niet om dat hek. Maar het gaat erom dat op dat dak, op dat platte dak van die huizen in Israël, daar woonde men. Zowel in huis, maar vooral in de wat warmere tijden van het jaar op het huis, op het platte dak. En daar speelden de kinderen en daar liep men af en aan, de trap op en de trap weer af. En als je dan geen reling hebt, oh, maar dan vraag je erom dat er een keer een kind afvalt en dat hij doodvalt. Dus, denk erom, je moet een reling om het dak zetten. Ja, maar waar gaat het nou om in dat gebod? Als Mozes dat voorschrijft namens God, dan gaat het er niet om dat wij precies die vorm handhaven. Want met een schuindak waar we nooit op komen, hoef je geen reling te zetten. Maar dat wij de bedoeling handhaven. Namelijk dat wij oppassen om onze naasten geen kwaad te doen en hem ervoor beschermen. Bijvoorbeeld, nu zou je kunnen zeggen, in een waterrijk gebied, zet een hek bij die sloot. En heb je dat hek niet goed, te zeggen, ja, maar dat komt nog hoor, ik zal dat hek nog een keer goed maken. En dat kind, dat loopt en dat speelt en dat komt bij dat hek dat nog gemaakt moet worden. Er zit maar een klein gat in, maar er zit maar een klein kind. Kan er zomaar door. En? Daarom, wij moeten de bedoeling van de ceremoniële wetten in Christus vervulling vasthouden. En de vorm geldt niet meer. Wij moeten ook de bedoeling van de burgerlijke wetten in de gehoorzaamheid aan de 10 geboden vasthouden. Maar de inkleding kan verschillen van tijd tot tijd of ook van plaats tot plaats. Maar de 10 geboden, dat is de derde wet, dat is de zedelijke wet, de morele wet. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat om ons een leven te doen leiden tot Gods eer, overeenkomstig zijn wil, wij de 10 geboden hebben te houden. En wel zoals de Heere toen ze heeft gegeven in de vervulling van Christus. Alleen, nu moeten wij goed oppassen. Wanneer wij de 10 geboden lezen en we zijn nog ongelovig, dan gelden ze als een eis. Als een strenge eis, waarin de Heere ons laat horen dat hij de zonde ernstig neemt en dat hij ook van ons wil dat wij zijn heiligheid ernstig nemen en dus luisteren naar zijn wil en daar niet tegen ingaan. Maar wanneer wij nu een kind van God geworden zijn, geldt dan die wet der 10 geboden ook nog? Of geldt dan het woord uit Romeinen 6 vers 14, waar de apostel zegt, gij zijt niet meer onder de wet, maar gij zijt onder de genade. Gij zijt niet meer onder de wet. Hoef je dan niet meer te leven volgens Gods wet? Hoe zit dat? Wel, dan moeten wij goed onderscheiden dat wij de wet wettig gebruiken. Daar spreekt de apostel over in zijn eerste brief aan Timotheus. En dan zegt hij, de wet is goed zo iemand die wettig gebruikt. En wettig gebruiken, dat is voor de onrechtvaardigen tot bestraffing en tot veroordeling. Om hem te wijzen op zijn zonde. Maar dat is voor de rechtvaardigen niet al zo bedoeld. Zo moeten wij ook in de uitlegging van de 10 geboden in het derde deel van de catechismus de wet wettig gebruiken. En er is er maar één wettig gebruik van de heilige wet van God. En dat is dit gebruik, dat wij vanuit Christus de wet van God gehoorzamen. Rechteloze zondaar in onszelf. In Christus alleen de vervulling zoeken. Om vanuit Christus alleen de kracht te ontvangen in de gehoorzaamheid aan de heilige geboden Gods. En zo lezen wij nu, wanneer wij genade ontvingen en Christus leerden kennen en de kracht der verzoening hebben ervaren en in het geloof dus hem als onze zaligmaker hebben omhelst. Wij lezen nu de 10 geboden niet meer vanuit de eis van het werkverbond, maar vanuit de belofte van het genadeverbond. Wij lezen nu de eisen Gods vanuit de beloften Gods. Maar dan moet je wel een nieuw hart hebben. Anders kun je dat niet lezen. Dan moet je wel nieuwe ogen krijgen. Dan moet je wel door Christus heen deze wet Gods aanschouwen en overdenken en betrachten. Dus niet vanuit een bepaalde vroomheid. Want geloof gerust dat de apostel Paulus in zijn onbekeerde staat dat eerlijk meende. En hij niet alleen, er waren er velen. En zij hebben de wet van God echt wel menselijk oprecht willen houden. Heus niet vanuit de verkeerde bedoelingen. En toch werd het afgekeurd door God. Werd het radicaal door Paulus later ook afgekeurd. Want het was Christus aan de kant zetten. Nee, nu op de juiste wijze de wet van God houden. Dat is vanuit de vervulling, vanuit de belofte, vanuit het evangelie, vanuit de verlossing, vanuit de gemeenschap des geloofs in de Heere Jezus Christus, die wel de eis vanuit het werkverbond heeft vervuld toen hij de wet gehoorzaamde. O geliefden, hoe zien wij jong en oud, de wet van God. Is daar nog steeds een beschouwen van die wet buiten Christus, dan is die wet voor ons een oordeel. En dan kunnen we er alleen maar voor huiveren, alleen maar voor wegvluchten. En toch komt die wet terug. Vele mensen vluchten weg. Van de week zei nog een kategezel tegen me: Maarten het Hart is ook opgevoed bij de Bijbel. En nu scheldt hij erop. En nu haat hij die Bijbel. Maarten het Hart. Een groot literair man. Maar die wet komt wel een keer terug bij Maarten het Hart. Net als bij jou. Ook als je hem aan de kant schuift. Wanneer we buiten Christus om die wet wegschuiven, komt die keer terug. Want aan de rechterhand van Christus, om het zo te zeggen, in de grote dag van het oordeel, komt die wet ons weer opnieuw al onze zonden voor ogen stellen. En als je dat nu niet hebt gewild, zul je er straks door worden verdoemd. Niet wegschuiven. Ook niet op een wat andere wijze als Maarten het Hart. En zoveel anderen die de Bijbel helemaal hebben dichtgedaan en in het vuur geworpen. Nee, ook niet op een manier van: ik leef toch netjes. Dominee, wat doe ik nou verkeerd? Ik zie niet in welke zonden ik doe. Ik doe echt mijn best. Ik geef iedereen het zijne. En dan bedoel ik dat nog niet eens op de manier zoals ook een Partij van de Arbeidman in oprechtheid iedereen het zijne kan geven. En ondertussen de Bijbel dichtlaat. En de kerk voorbij gaat. En van God niet weten wil. Nee, ik bedoel het op een christelijke manier aan de buitenkant. Dat wij die wet proberen te houden. Misschien bent u wel bezig om er een heel stuk meer ernst mee te maken als ooit tevoren. Vroeger leefde er ook nog wat op los. Vroeger had je er ook amper tijd voor, amper zin in of helemaal niet. En wilde je zo nu en dan wel eens een stukje van de wet houden, maar vooral niet te veel en vooral niet te ernstig. En dat is nou allemaal veranderd. Je hebt er spijt van wat je hebt gedaan en je doet nu wel je best. En je gaat je kinderen vermanen enzovoort. Maar buiten Christus? Nee, zo niet, mensen. Zo niet. Hoe dan? Alleen in Christus kunnen wij de wet houden. De wet is namelijk niet bedoeld om door ons gehouden te worden tot het eeuwige leven. Maar de wet is bedoeld om ons bij Christus te brengen. Al die eisen, volk van God, dat weet je. Elke eis van God, waar die ook maar staat in het Oude of Nieuwe Testament, hoe die ook maar luidt, al die eisen, die brengen u toch bij Christus. Hè? Die brengen u toch bij de vervulling, bij die volle en volkomen zaligmaker. Al die eisen die u ontdekken aan uw onmacht, want het lukt maar niet. Het gaat nooit goed. Die brengen u toch aan de voeten van hem. Die in uw plaats de wet, de volkomen wet, heeft gehouden. Volkomen gehouden. En voor u. Ja, in uw plaats. Dus u ten goede. Om het op uw rekening te zetten. O, daarom is Gods volk een gelukkig volk. Wanneer zij door geloof en onderwijzing des geestes, elke keer als die heilige wet van God, die nu ontdaan is van zijn vervloekingen, die nu ontdaan is van zijn straffen, ontdaan is van zijn verschrikkingen, maar die nu een liefdeswet is en die nu een genadige wet is, toch komt met de eisen, gelijk wij hopen te zien bij de behandeling der afzonderlijke geboden overeenkomstig Gods heilig woord, dan drijven al die eisen, al die geboden, die ook voor Gods kinderen gelden, ze altijd weer uit tot Christus. Heere, er is iemand die van mij wat vraagt, maar ik heb het niet. U hebt het toch? U bent toch mijn borg? U hebt toch gezegd en beloofd en gezworen en bewezen dat gij in mijn plaats wilt staan en dat gij voor mij het opneemt en dat gij mijn pleitbezorger zult zijn en dat gij mijn schuld verzoent, ook wanneer ik elke dag die schuld vermeerder, ook wanneer ik nooit één dag uw wet kan houden. Toch, Tot Christus drijft deze wet, gelijk die staat, niet alleen in het stuk der ellende dan ook, maar ook nu in het stuk der dankbaarheid, om nu met vrijmoedigheid tot God te gaan. Waarom dan met vrijmoedigheid? Omdat u de ganse wet van God gehouden hebt. Wat? Dat klopt niet. Ja, klopt toch? Is echt waar. Gods volk heeft de ganse wet van God gehouden. Hoewel ze tegelijk Jesaja 48 vers 8 in hun hart en leven gaan beleven. Waar de Heer het zijn volk verwijt dat zij een overtreder worden genaamd van de buik af. Vanaf het allereerste begin hebben ze nooit de wet gehouden. En tot op deze 7 januari 1990 hebben ze nog nooit de wet gehouden. Ja, maar hoe kan dan toch gezegd worden dat al Gods volk de wet wel gehouden heeft? Nou, dat komt omdat als God zijn volk aanziet, gemeente, dan ziet hij ze aan in Christus. En dan rekent hij met hen alsof hij met Christus rekende. Dan gaat hij met ze om zoals hij met zijn zoon omging. Dan ziet hij ze aan, dat betekent, dan beschouwt hij ze alsof zij zelf al de geboden Gods hadden gehouden. Ja, maar in het leven der heiligmaking komt er toch zo weinig van terecht. Ik voel toch elke dag opnieuw dat het niet goed is wat ik doe. Ik hou toch elke dag alleen maar schuld over. Wel nu, zowel de eisen van Gods wet, als ook na die tijd de vermeerdering der schuld, bedoelen u alleen maar te brengen bij de volkomen voorraadkamer van de eeuwige gerechtigheid. Wat betekent gerechtigheid? Van de wetsvolbrenger. En de wetsvolbrenging. Hij heeft de wet gehoorzaamd. Dat is de gerechtigheid van Christus. Hij heeft de wet gehoorzaamd voor zijn volk. Dat is de gerechtigheid die door het geloof ontvangen wordt. En hij is zo volkomen dat u nooit ene keer te vergeefs aan mechtige ziel nooit ene keer te vergeefs bij hem komt. Al komt die wet, al lijkt het u dat die u tegen is, al voelt u zich veroordeeld, al beschuldigen al die geboden, en dat blijft eigenlijk zo, toch bij hem de volkomen borg van gans Gods uitverkoren Sion. Bij hem is genoeg om ook wanneer de wet u weer opnieuw lastig dreigt te vallen, om hem het zwijgen op te leggen. Stil. Niets meer te eisen. Niets meer te dreigen. Niets meer te vervloeken of te straffen. Jawel, nu komen de eisen weer. Maar nu in liefde, elke dag. Van een vader, van een genadig, trouwhoudende, zeer barmhartige, goedertieren vader, die vol ontferming zijn volk de juiste weg leidt en wijst, en die al zijn geboden geeft om te laten zien hoe vol zijn hart is voor de zijnen van liefde, om ze te bewaren voor struikelen. O, daarom gebruik de wet niet, mens, om daarmee voor God te bestaan. Want die wet zal u voor eeuwig verdelgen en ge komt ermee om. Je kunt daardoor nooit zalig worden. Maar gebruik de wet om ermee bij Christus terecht te komen. En om elke dag opnieuw meer de volheid van Christus te zien. Opdat door het gebruik van de wet tot de bedoeling van het evangelie de ziel zich mag verheugen. En zo willen wij in het derde deel der catechismus, de 10 geboden, zien. Ook wanneer het nu in vraag 93 gaat over die tweedeling van die twee tafelen, weet u wel. Het eerste tot het vierde gebod op de eerste tafel. En het vijfde tot het tiende gebod, dus de laatste 6 op de tweede tafel. Dan gaat het over hoe wij ons zullen houden jegens God. En wat dan onze naasten schuldig zijn. En wat is dat dan? Hoe moet ik mij nou houden tegenover God? En wat ben ik nou schuldig aan mijn naast? Oh, dat kun je heel uitgebreid behandelen, dat zullen we doen. Wij leven en welzijn als God ons het geeft. Maar De catechismus bedoelt het, die tweedeling te geven, om terug te denken aan de kern van de wet. En dat is zulk een zoet gebod. Dit is nou de wet van God. En dit is de vervulling. Om God lief te hebben. En je naast. Is er iets makkelijkers dan dat? Makkelijker kan toch niet? Voor zulke ziel die uit de stromen der eeuwige liefde Gods liefde kreeg in zijn ziel. Dan is het toch niets makkelijker. Als God nou onophoudelijk liefde uitstort in u, dan is het toch niets makkelijker om hem lief te hebben. Als de Heer nou onophoudelijk dat vuur der liefde niet alleen eens een keer aanstak, maar ook brandende hout. En bij tijd en ogenblikken die vlam zo heerlijk vol en zo heerlijk heet laat zijn, dat de warmte der liefde al de boze verleidingen der wereld in brand steekt. Al de verzoekingen, al de verleidingen, al de zonden heen en uit. Ik heb er geen behoefte meer aan. Want die liefde verteert de zonde. En verteert mij in zijn dienst. Dan is het zo makkelijk. Dan vraagt God niet dat ik allerlei dingen doe. Maar dat ik hem hartelijk, eerbiedig, bemin. Is dan makkelijk. O, zegt u, mijn hart is als van ijs. Steenhard. Hoe zal ik ooit God lief hebben? O, zegt een kind van God. U moest eens weten, er zit zo'n dikke aslaag over dat vuur der liefde dat God ooit eens in mijn ziel heeft aangestoken. Ik weet niet of het echt was. Ik weet ook niet waar ik het weer terug moet vinden. Weg. Ja, er zijn er die daar geen last van hebben. Maar er zijn er ook die daarmee lopen te toppen. Dan moet je er niet mee de straat op gaan, hoor. Dan moet je nou maar eens mee naar de binnenkamer gaan. Heren, ik heb geen liefde. U eist het van mij. En u hebt er recht op. En ik voel wel dat als ik u niet lief heb, dan heb ik mezelf in het ongeluk gestort. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet ik u nou lief hebben? Wilt u het mij leren? Opdat het u voor het eerst en opnieuw zou brengen aan de voeten van hem die sterkere liefde had dan de vlammen van de hel en dan de macht van de dood en de wateren van Gods toren. Sterkere liefde, blijvende liefde, onbaatzuchtige liefde, goddelijke liefde. En die liefde, die liefde, mensen, probeer nou niet zelf dat vonkje weer aan te blazen, je blaast het uit, hoor. Maar die liefde, één vonkje opnieuw in je hart, in dat koude, harde, van ijs geworden hart, één keer opnieuw een sprankje van die goddelijke liefde. En het is goed, hè. En de ziel brandt weer van liefde terug. Maar dat gaat ook zo ten opzichte van de naaste. Vanuit die liefde Gods kunt u ook uw naaste lief hebben. Welke naaste? O nee, niet alleen die aangename naaste. En die vriendelijke naaste. En die behulpzame naaste. En die man zo met zo'n goed karakter en tel alles maar op wat wij aan positieve dingen gelukkig nog in het menselijke bij anderen kunnen ontmoeten. Maar nu ook die naaste die zijn hoofd omdraait en ons niet ziet. Ook die naaste die probeert ons te beroddelen en te belasteren. Ook die naaste die ons altijd weer de voet dwars zet. Daar kun je wel zo'n gruwelijke hekel aan krijgen. En zulk een hartgrondige afkeer van krijgen. En nou die naaste liefhebben. Hoe moet dat dan? Dat lukt mij nooit. Vanuit de wet lukt het niet. De wet eist het wel. Maar geeft geen kracht om het te doen. De wet zegt u moet. En onze onmacht zegt ik kan niet. En dat moet je niet zomaar zeggen. Maar daar is een vonk der liefde. Daar is een eeuwige brand der liefde in het hart van koning Jezus voor al degenen die op hem hopen, bij hem schuilen. En opnieuw, als die naaste zo tegenvalt En als het hart tegenover die naaste zo wrevelig is, zo koud en onbewogen en oh, ik weet allemaal niet hoe slecht is, om opnieuw bij hem te schuilen, Heere Jezus, ontsteekt u mijn hart eens. Hoe gebeurt dat dan? Hoe ga je je naaste lief hebben? Ach, dat kan op deze manier. Zal ik eens een voorbeeld geven? Niet omdat die man ook meevalt. Oh nee, want die man die valt niet mee. Die valt zo hard tegen. Bar. Maar waarom dan wel? Omdat de Heere mij weer eens opnieuw een stukje terugleidende genade geeft. En laat zien, weet je nog, waar ik je uitgehaald heb. Oh ja, dat vergeet je niet zomaar, hè. Weet je nog hoe je vroeger was? Ja. Weet je nog hoe je mij gehaat hebt? Oh ja, Heer. En weet je nog dat ik toen u lief had? Dat weet je ook nog. Dat vergeet je niet meer. Nee. Oh nee, dat vergeet je niet zomaar. Wel nu, als dan opnieuw die terugleidende genade u laat zien hoe hatelijk u tegenover God was en hoe beminnelijk hij zich tegenover u gedroeg, dan zegt u al, Heere, die man die kan ik wel omhelzen, die vrouw, die verschrikkelijke tegenstander, want ze zijn mens, niet slechter dan ik. En tegenover mij hebben ze lang niet zoveel verkeerd gedaan als ik tegenover u. Daarom, als uw liefde mijn hart in brand kon steken, leert u mij dan eens met mijn liefde mijn naast in brand te steken. Niet vol haat en vijandschap, maar dat hij ook liefde mag hebben. En zo wordt vanuit Christus de ganse wet van God vervuld. In hem is het vervuld. Door hem, vanuit hem, wordt die vervuld. In Gods kinderen. Ik zeg niet dat wij dat doen. Nee, God doet het. Door ons. Nou ja, je kunt ook wel zeggen, wij doen het. Uit God. Als je maar goed begrijpt en nooit vergeet dat wij, als je alles optelt, aan het einde van 1989, maar ook aan het einde van de eerste week van 1990 en aan het einde van je leven, alles optelt, dat er niet één ding van mij bij was. Dat het alleen en alleen zijn werk was, zijn gave was, opdat ik straks in de eeuwigheid zou mogen weten dat alleen zijn naam geprezen dient te worden, mag worden, zal worden. En zo wordt die wet volbracht. Niet vanuit ons, maar vanuit Christus. Amen. Wij zingen daarvan in Psalm 99, het zesde vers. Psalm 99, het zesde vers. Dankgebed. Gij alleen, o grote onderwijzer, kunt ons leren, zodat wij het ook verstaan en beleven in het geloof. Dat u dan hetgeen vanmiddag is uiteengezet vanuit uw woord aan ons zou willen toepassen ten aanzien van al uw geboden. En dat ook wij met Paulus zouden mogen leren, ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendige mens. Al moest hij meteen constateren, maar ik vind een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, zodat hij al meer heimwee kreeg vanwege die boze bron van alle wanbedrijf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods, van het oude, dat zondige, dat overtredende, dat walgelijk. Ach Heere, dat kon hij zelf niet en dat kunnen wij niet. Maar dan mocht hij toch u ervoor loven, ik dank God. Want gij deed het. Gij had het alles in Christus al gedaan, door Jezus Christus onze Heer. O, wat een voorrecht als ook wij in ons jonge of reeds helaas oudere bestaan zouden mogen ontvangen voor het eerst, of ook opnieuw en steeds meer, de zekerheid van de vergeving der zonde en de kracht tot heiligmaking, om door de geest van Pinksteren, de geest der vrijheid, de geest der aanneming tot kinderen, zouden wij dan door die geest mogen komen tot een leven in gehoorzaamheid, punctueel, precies, nauwlettend, aan u gewijd. O, geef dat de zondelust gedood mag worden, op welke wijze die zich ook openbaart. En geef dat onbekeerden deze middag jaloers mochten worden, al is het niet aangenaam om met de dolksteek van de wet te sterven aan ons onbekeerde bestaan. Maar welk een voorrecht als ook wij allen, als jongeren en ouderen, dat nabije leven met u mogen kennen. Dat leven, ach, daar zit een jongen en die zat zo te luisteren en die bad, mag ik dat ook kennen? Of een meisje en ze kent het niet. Heere, nou is het toch nog niet te laat. U kunt dat ook vanmiddag nog geven. Geef het aan de ouders, aan de kinderen. Geef het aan bedroefden en rouwenden. Want dit hoort toch ook bij die enige troost, zelfs in dagen vol van druk, vol van smart, dat wij mogen kennen die vrije toegang door Christus tot u en tot dat ware huis, tot die stapelplaats, tot die grote voorraadkamer van de wetsvolbrenging, van de gerechtigheid, om geheel en al, Heere, te mogen leven in uw nabijheid, te mogen leven uit Christus. O, zegen ons op weg naar huis, bewaar en spaar. Wil ons in de nieuwe week die begonnen is en die ook voor zoveel een nieuw begint wat betreft leren en werken, zou u willen geven uw zegen. Dat bidden wij u voor de kinderen die naar school gaan, naar de basisschool en de voortgezette opleidingen. Heere, dat gij u ontfermen zoudt over al onze kinderen, opdat zij jong uw wet lief krijgen, niet zoals Saulus van Tarsen voor zijn bekering alleen. Al was het misschien op zich zo verkeerd niet, het was toch niet genoeg. Heere, wilt u onze kinderen geven dat ze uw wet lief mogen krijgen vanuit het sterven aan de wet. En dat begrijpen zij niet. Maar ja, ook wij als volwassenen begrijpen er niets van, wanneer gij niet zelf ons onderwijst. En Heere, wij komen u vragen voor het onderwijzend personeel, leraren en leraressen. Wilt gij ze op de diverse scholen in en buiten Genemuiden genadig nabij zijn? Ook het nieuw benoemde hoofd, de directeur van de Maarten Lutherschool, geeft u hem zo van zo ver gekomen hier in onze woonplaats met de zijnen uitgenade wat hij persoonlijk, wat zij samen en wat ook op het gebied van zijn werk zo nodig is. O Heere, dat u hem en degenen die hem terzijde staan en de zovele andere leraressen of leraren of onderwijzend personeel, dat u ze allen zou geven ernst en liefde voor die kinderen met een ziel op reis naar die ontzettende eeuwigheid. Heere, dat gij vanuit uw genade verbond zoudt willen komen om de jeugd der gemeente tot u te trekken en ze genadig met u te verenigen. Zegent u, Heere, het werk in de kerk, wanneer de catechisaties morgen weer gaan beginnen, voor het eerst de gewone catechisaties in het nieuwe jaar. Geeft u dat de jongens en de meisjes trouw komen, dat onze opgroeiende jonge mensen er ook zin in hebben, dat daar in de uitleg van uw woord via de catechismus nog zaligmakende bediening van uw geest gevonden mag worden, dat er biddende ouders achterstaan en dat er biddende kerkraadsleden achterstaan en dat wij zo tezamen gericht mogen zijn op de ere van uw naam in de zaligheid der zielen. Wilt u ons allen ervoor bewaren, Heer, dat wij met uw wet aan de haal gaan en op een gegeven moment onszelf een goedkeuring verlenen. Wil ons altijd maar opnieuw afbreken op dat Christus alleen, omdat zijn gerechtigheid alleen onze waardij en heerlijkheid zou zijn. Wilt u gedenken degene die de prediking van vanmiddag niet helemaal hebben kunnen volgen, om welke oorzaak dan ook, geef toch in de gezinnen ernst in het studeren, dat wij daar de tijd voor nemen om uw woord te onderzoeken. Heer, ontferm u over rouwdragenden, bedroefden. Wilt u nabij zijn degene die tot u zuchten, om welke nood en zorg, geestelijk, lichamelijk, psychisch of elders dan ook. En geef ons uw genade, niet tegenstaande, juist genade, omdat wij ze niet verdiend hebben. In Christus Jezus alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van de eerste psalm, het eerste vers. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Psalm 1, vers 1.
uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.